Fijn dat je luistert naar deze podcast van de Blauwe Barometer voor Almelo 1. Te gast zijn Glenn Stern en Wim van der Werf, vrijwilligers bij Schuldhulpmaatje. Welkom Wim en Glenn.
Dankjewel.
Dank je.
Vorige week, vrijdag, werd de nieuwe locatie geopend van het Sociaal Plein Almelo aan de Wierdense Straat. En wij van Almelo 1 waren daar aanwezig voor een videoregistratie en interviews. En toevallig kwamen we in gesprek met jullie. En enkele dagen later kwamen media met het bericht van het CBS dat in Almelo begin vorig jaar 4100 huishoudens geregistreerd staan als problematische schuldenaar. Dus dat laatste maakte voor ons de urgentie nog groter om jullie uit te nodigen als gasten in deze podcast van de Blauwe Barometer. Wim, kun je jezelf in het kort voorstellen?
Jazeker, graag. Wim van der Werf, zoals je al zei, ik ben coördinator bij Schuldhulpmaatje Almelo. En dat doe ik inmiddels 3 jaar en daarvoor was ik 1 jaar een maatje. Dus inmiddels 4 jaar aan Schuldhulpmaatje verbonden.
Ja, en Glenn?
Ja, als Glenn Stern ben ik een vrij nieuwe intreder in het Schuldhulpmaatje. Ik ben overigens opa, vader en een echte familieman. En coördinator naast Wim.
Ja. Wim, om met jou te beginnen. Wat is of doet Schuldhulpmaatje?
Schuldhulpmaatje is, zoals je al zei, een vrijwilligersorganisatie. We hebben op dit moment 20 vrijwilligers, waarvan 2 bestuursleden, 2 coördinatoren en 16 maatjes. En wij helpen, en dat doen we gratis, en dat is natuurlijk een belangrijk verschil met de professionele organisaties, mensen die schulden hebben of die problemen hebben met hun financiële administratie. En dat doen we ongeveer zo'n 40 tot 50 keer met nieuwe hulpvragen per jaar. Ja.
En hoe lang bestaat Schuldhulpmaatje al?
Inmiddels ruim 12,5 jaar, opgericht in maart 2013. Bij die 12,5 jaar hebben we overigens niet stilgestaan. Toen we 10 jaar bestonden, hebben we daar wel even wat aandacht aan besteed. Maar goed, we hoeven niet altijd daarbij stil te staan. En bovendien, we hebben ook wel een keer gezegd van wil je daar een feestje van houden? Eigenlijk willen we pas feest houden als we niet meer hoeven te bestaan. Zover is het nog lang niet.
Nee. Nee. Wat was volgens jou de reden of de aanleiding dat Schuldhulpmaatje werd opgericht?
Schuldhulpmaatje is oorspronkelijk opgericht vanuit de kerkgemeenschappen hier in Almelo. Schuldhulpmaatje staat niet op zichzelf. Er zijn ongeveer 110 vergelijkbare organisaties in Nederland. En die zijn alle lid van de vereniging Schuldhulpmaatje Nederland. En dat is eigenlijk ons kenniscentrum. Daar zitten de professionals, die verzorgen ook de opleidingen.
Glenn, we spraken elkaar vrijdag en toen vertelde je ons dat je nog niet zo heel lang werkzaam was bij Schuldhulpmaatje. Wat was jouw motivatie nou om vrijwilliger te worden?
Die is zeker gekomen toen mijn pensioen in aantocht kwam. En ik ook eigenlijk direct zoiets had van ik ga wat eerder met pensioen en ik wil me daarna toch wel nuttig maken voor het algemeen belang. En dat is ongeveer 4 jaar geleden. En ik ben als eerste job eigenlijk in een Indische vereniging terechtgekomen. En daar eigenlijk geprobeerd als kwartiermeester de boel na de coronaperiode weer tot leven te brengen. En toen ik dat gedaan had, toen was het de volgende ronde. En ik moet zeggen, Schuldhulpmaatje was er als de kippen bij. Toen ik mijn belangstelling kenbaar maakte.
Ja. Waar bestaan jouw werkzaamheden uit?
Als schuldhulpmaatje, dan moet ik wel benadrukken. Ik ben schuldhulpmaatje geworden om juist om mensen te helpen. Hè? Dat is mijn primaire motivatie. Maar ja, dat ging mij goed af. Ik vond het ontzettend fijn werk. Gaf erg veel voldoening. En kennelijk was het bestuur en ook Wim als coördinator ook enigszins opgevallen. En ze hebben mij gevraagd om, Glenn, wil je naast het schuldhulpmaatje zijn ook je wat sterk maken om een coördinerende taak op je te nemen? Even over nagedacht. En dat doe ik dus. Maar mijn voorwaarde blijft dat ik schuldhulpmaatje blijf om individueel mensen te helpen.
Ja. Ik heb Wim nog niet gevraagd wat jouw motivatie was om bij Schuldhulpmaatje te komen werken, hè? Om het zomaar eens te zeggen.
Ja, Ik heb een hele goede opleiding kunnen volgen. Ik heb altijd een hele goede baan gehad. En toen mijn pensioen ruim 3 jaar geleden in zicht kwam, heb ik gezegd van ik wil voor de maatschappij die mij alle kansen heeft gegeven ook iets terug doen. En ik had altijd al belangstelling voor schuldhulpverlening. En toen zag ik op een zeker moment ergens een oproep langskomen voor schuldhulpmaatjes. Toen heb ik me gemeld bij de huidige voorzitter ook van schuldhulpmaatje. En zo is de bal gaan rollen en zo ben ik erin gerold. Dus nou ja, wat ik net ook zei, de opleiding, die moeten schuldhulpmaatjes doen. Die heb ik gevolgd en vervolgens dus hulpvragen opgepakt. Ook gevraagd omdat mijn voorganger als coördinator het eigenlijk te druk had om naast hem maatje te worden. Die voorganger is op zeker moment gestopt. Ook ik vind het heel belangrijk om toch naast het coördinatiewerk hulpvragen te blijven doen. En die doe ik dan ook met heel veel plezier en met wisselend succes.
Kun je in één zin vertellen wat het coördinatorschap inhoudt?
Mag het in 2 zinnen?
Ja hoor.
Ja, de ene kant is de intakegesprekken met mensen die zich aanmelden als maatje. Uitleggen wat het inhoudt. En de andere kant is intakegesprekken met mensen die zich bij ons melden met een hulpvraag.
Ja. Vul maar rustig aan, Glenn.
Je moet natuurlijk met de belangrijkste taken beginnen. Dus zorg dat je interne organisatie als schuldmaatje op orde is lokaal. En dat is de belangrijkste taak, denk ik, van de coördinator. Maar op zich zijn natuurlijk het hebben van contacten. De in- en externe contacten. Contacten houden gedurende het proces met je maatjes. Hè? Van hoe verloopt het proces? Zijn er problemen? Hulp bij allerlei kennisaspecten, trainingen, whatever. Naamsbekendheid promoten van schuld op maatje zelf. Nou, dat is een hele rits aan taken. Ja, daar moet je natuurlijk wel de tijd en de energie voor hebben. Ja. Maar die moet je wel proberen op te pakken. Omdat we nog steeds weten, dat als we van de 10 mensen vragen, zo op straat, schuld op maatje, wat is dat? Dat je toch dat de meerderheid zijn schouder ophaalt en het nog niet kent.
Wat doet het nou met jullie als hulpverleners, zal ik maar zeggen, dat 1 op de 8 mensen in Almelo problematische schulden heeft? Wim, om met jou te beginnen.
Ja, dat is nogal wat natuurlijk. En je zou willen dat ook veel meer mensen met die problemen bij ons komen. En dat is ja wat Glenn net ook zegt. Onze naamsbekendheid mag nog wel een stuk groter. Kijk, als je net noemt 4100 gezinnen in Almelo met problemen. En wij pakken er per jaar 40 à 50. Dat is dus 1% van het totaal. Nu weten we wel dat mensen het ook over het algemeen behoorlijk lang uitstellen voordat ze een keer hulp gaan vragen. We zijn trouwens niet de enige. Er zijn ook andere organisaties die zich met hulpverlening bezighouden. Dus het is natuurlijk niet zo dat die andere meer dan 4000 mensen met problemen niet geholpen worden. Nee. Zo is het nu ook niet.
Maar kan ik dan de conclusie trekken dat de drempel voor sommige mensen heel hoog is om hulp in te schakelen?
Nou, ik denk in zijn algemeenheid. Hè? En ga je zelf naar, stel je voor, probeer je voor te stellen dat je in zo'n situatie zit, dan is de drempel om daar überhaupt aan anderen iets over kenbaar te maken, zelfs binnen je familie al, is al een hele stap. Nou, en om dan vervolgens naar een professional of naar een organisatie als schuldmaatje te stappen, dat zijn forse drempels. Daar kun je hard aan werken. En landelijk en op allerlei gebieden zie je ook dat er wel aandacht is, flink veel aandacht is voor de financiële problematiek van huishoudens. Hè? Maar toch, die stap om, de actieve stap om hulp te zoeken, is groot.
Maar wat precies maakt die drempel dan zo hoog, Wim?
Schaamte is een heel belangrijk aspect. En ja, nogmaals, het vinden van de juiste weg. En mensen zitten vaak in de problemen en gaan die problemen eigenlijk wegduwen. Ga gewoon de kop in het zand steken van ja, de problemen zijn eigenlijk niet zo groot. Maar naarmate ze langer wachten worden die problemen alleen maar groter.
Hebben jullie enig idee hoe schulden ontstaan?
Nou, weet je, als eerste cijfer bijvoorbeeld zien we dat de term armoede in dit land voor ongeveer 1/3 wordt veroorzaakt door schulden. Dus het hebben van schulden, dus betalingsachterstanden, dat was een netter woord ervoor natuurlijk, bij normale aankopen, maar ook bij huur, energie of whatever. Ja, dat komt voor en dat zijn natuurlijk allemaal belangrijke zaken die je op orde moet hebben, wil je een normaal leven leiden.
Ja, wat...
Toi?
Nou, hoe schulden ontstaan, er zijn diverse oorzaken en we hebben die ook wel in beeld gebracht. Belangrijke oorzaak is bijvoorbeeld gedrag. Kopen op afbetaling bijvoorbeeld, dus koopgedrag. Dat kan leiden zelfs tot koopverslaving. Ja, eventuele andere vormen van verslaving. Maar ook wat wij noemen levenskruispunten. Mensen die langdurig ziek worden bijvoorbeeld, arbeidsongeschikt raken, echtscheiding, pensionering. Maar ook bijvoorbeeld als de kinderen 18 jaar worden en zelfstandig de zorgverzekering moeten gaan regelen. Dat zijn allemaal momenten waarop een behoorlijke aanslag op het inkomen kan plaatsvinden en die kunnen tot schulden leiden.
Dus het adagium eigen schuld, dikke bult, is niet altijd van toepassing.
Lang niet altijd.
Daar zijn we heel enigszins over.
Ja. Ja, absoluut. Nee, lang niet.
Een ontslag. Mijn zwager die werkt 25 jaar bij een bedrijf in Enschede en hoort van de ene op de andere dag dat het bedrijf gaat sluiten over een jaar. Ja, ik probeer me dan een beetje in te leven in hoe hij zich voelt. Maar ja, dat kan een geweldige aanslag hebben op je financiële situatie.
Ja, en de meeste mensen baseren toch een bepaald uitgavenpatroon op basis van hun inkomen.
Ja
zeker. Maar kunnen ook over het algemeen niet direct bezuinigen. Ik bedoel, de huur is de huur. De energielasten zijn de energielasten. De zorgverzekeringspremie, noem maar op, inderdaad, de hypotheek. Ja, die kun je niet zomaar in één keer veranderen.
En is het dan te voorkomen dat men in één keer zo ver in inkomen naar beneden gaat?
Nou, ik heb wat voorbeelden waarbij dat heel plotseling kan gaan. Hè? Bijvoorbeeld een gezin waarbij de man en de vrouw zzp'er zijn. Hè, de een heeft een winkeltje en de ander heeft een andere business. En dat kan instorten door fysiek, psychisch, whatever. En dat zijn concrete gevallen. Dat betekent dat een inkomenssituatie van zeg maar 7.000, 8.000 euro netto, heel goed leven, kan instorten naar minder dan 2.000 euro. Ja, en zie dan maar, als je niet veel gespaard hebt, zie je er dan maar uit te komen.
Dus iets apart leggen, sparen, dat is een mogelijkheid om dat verschil niet zo groot te laten zijn.
Natuurlijk. Sparen is natuurlijk altijd het opbouwen van financiële buffers altijd een goede zaak.
Wim, wil jij nog iets aanvullen?
Nou ja, het voorbeeld wat Glenn nu net noemt, ik ken het voorbeeld ook. En dat is een meneer die een hartinfarct heeft gehad. Daardoor niet meer kon werken. En hij zei ook letterlijk zo ongeveer, ja, ik had nog wel wat geld, maar de keuze was van, moet ik nu mijn belastingverplichting voldoen? Of moet ik ervoor zorgen dat mijn gezin kan eten? Ja, dan is de keuze eigenlijk niet zo moeilijk, maar het probleem ontstaat wel.
Wim, ik leg jou de eerste stelling voor. Veel mensen kloppen veel te laat bij ons aan voor hulp.
Helemaal mee eens. En daar kan ik het eigenlijk bij laten.
Ja, en dat heeft geen nadere aanvulling nodig?
Nou ja, wij roepen de mensen natuurlijk gewoon op, kom bij ons. En dan kunnen we ook samen beoordelen, wat is hier precies aan de hand? En is jouw hulpvraag een hulpvraag waar wij als schuldhulpmaatje ook wat mee kunnen? Want soms zijn hulpvragen zo complex, hè, of zo zwaar, dat wij zeggen van joh, maar hier ga je niet meer uitkomen. Ons doel is ook om mensen zelfredzaam te maken. En dat proberen we binnen een redelijke tijd. Maar als dat niet lukt, dan moeten ook wij doorverwijzen naar de professionele hulpverlening. Bijvoorbeeld de Stadsbank.
Ja. Maar toch klinkt de term te laat wat oordelend. En dat vind ik niet eigenlijk. Het is volstrekt menselijk dat als je, zeker in een financiële situatie, dat je een interne strijd voelt. Dat is hartstikke menselijk. Dat je eerst in je hele directe omgeving kijkt of je kunt oplossen. Kost ook allemaal tijd, hè? En die tijd heb je ook nodig om het probleem dermate te erkennen, om uiteindelijk mogelijk een stap te maken naar een wat meer professionele ondersteuning. Dus ja, te laat is, nou, oké. Okay, als je dat puur op cijfers kijkt, is het zo als je eenmaal een ton in de min loopt en je trekt dan aan de bel, dan begrijp je, ja, dan is de term te laat oké. Maar de menselijke aspecten die daaronder liggen, die begrijp ik volkomen.
Stelling 2 voor Glenn. Ik kan veel mensen, en of ze nou schulden hebben, ja of nee, een cursus budgetteren aanbevelen.
Nou, ja, dat beaam ik volkomen. En dat moet eigenlijk gewoon op school al beginnen. Eigenlijk thuis al, hè? Pa en ma die netjes op hun centjes passen. Maar zeker hè, op ieder niveau, op basisniveau en latere vervolgopleidingen, moet daar aandacht aan besteed worden. En hoe we dat vorm wat geven, dat maakt ook niet zoveel uit. Maar de bewustwording is gewoon ontzettend belangrijk. Ik heb 2 kleinkinderen van 17 en 19. Nou, dus die van 19, die is dus 18 geweest en die moet zelf op de centjes passen. Wordt natuurlijk nog beschermd, maar dat is toch een probleem hoor. En niet geleerd, hè?
Stelling 3 valt misschien buiten dit bestek. De kloof tussen arme en rijke mensen is overal veel te groot, Wim.
Dat vind ik wel een hele lastige, want ik denk dat in Nederland die kloof nog wel meevalt. Ik denk dat er andere landen zijn waar die nog veel groter is. Maar het is maar net de vraag aan welke kant je zit. Als jij aan de onderkant zit, dan voel je dat die kloof hoog is en groot is. Ja, als je de bovenkant zit, dan wil je misschien wat bagatelliseren. Maar die kloof is er natuurlijk wel en we moeten eraan werken om te zorgen dat iedereen gewoon een menswaardig bestaan heeft in dit land.
Stelling 4, Glenn, en zojuist hebben jullie al iets van een mogelijk antwoord aangestipt. Iedereen kan door omstandigheden in de schulden geraken.
Ja, dat klopt. Dus, hè, dat hebben we zojuist ook echt toegelicht. Belangrijk, Wim noemde juist levenskruispunten. Dat is wel de meest markante en bijzondere manier, hè, om in de problemen te komen. Want daar kan je echt niks aan doen. He, als je te veel klanaart, he, zo heet dat tegenwoordig. He, dus, en zeker bij jonge mensen, waarbij gezegd moet worden dat bijna de helft van de leeftijdsgroep tussen 15 en 25 betalingsproblemen heeft. He, dus niet allemaal echt in de schuld, maar betalingsproblemen heeft. Dan is het dus wel echt iets aan de hand. Ja.
Ik geloof dat het vandaag op teletext stond. Een rapport van Kids Club, geloof ik. Hè?
Klopt, ja, ik heb mogen gelezen. Ja. Zelfs 80% van de jongeren tussen, ik meen 12 en 27 jaar, die regelmatig geldproblemen ervaren. En dat is nogal wat.
Dat is, ja.
Dus ja, in die opvoeding en opleiding mag best nog het nodige gedaan worden.
Laten we verder gaan met de klanten of cliënten van jullie, Wim. Wie zijn dat precies?
Heel veel, heel variërend. Dat is echt van 18 jaar tot 70, soms wel 80-jarigen. En die komen op verschillende manieren ook bij ons binnen. Dat kunnen mensen zijn die zich spontaan aanmelden. Dat kan via de website www.schuldopmaatje.nl/almelo en daar vinden ze een aanmeldformulier. Dan komen de aanmeldingen in ons systeem terecht. De coaches financiën van de gemeente verwijzen wel mensen naar ons door. Stadsbank, ook als mensen bijvoorbeeld onder bewind moeten of budgetbeheer hebben, maar nog dingen aan moeten leveren en daar zelf niet toe in staat zijn, dan krijgen we ook een verzoek. Vanuit Almelo Sociaal komen er wel mensen naar ons toe. We hebben ook contacten met de voedselbank, waar we 1 keer per 4 weken een overleg mee hebben om te kijken of daar nog mensen zijn die hulp nodig hebben. Dus het is heel breed eigenlijk.
Ja, en vroeger kwam de deurwaarder aan de deur, hè? Niets vernederenders dan dat. Dat is tegenwoordig niet meer zo, Glenn, ik heb jou even aan.
Dat aan de deur komen, dat maak ik weinig meer mee. Ik heb een woningcorporatie verleden al vanaf de 70e jaren. En daar was het echt ongelooflijk dat we gewoon het huizenraad uit de woning op straat legden. Het was ongelooflijk. Dat soort praktijken kennen we niet meer. Maar de aanmaningen en de allerlei andere post, hè, vanuit deurwaarders en incassobureaus, ja, die vloeien weelderig, laat ik het zo zeggen. Ja.
Ja. Stel, Wim, ik heb schulden, ongeveer 10.000 euro. Ik weet niet of dat hoog of laag is. En iemand verwijst mij door naar schuldhulpmaatje. Hoe gaat het dan verder als ik dat gemeld heb aan jullie?
Ja, nou, we gaan eerst eens beginnen met een intake. Toch eens even kennis maken en ook uitleggen hoe schuldhulpmaatje werkt. En als wij dan het idee hebben, nou, wij kunnen hier wel hulp verlenen, dan gaan we proberen een schuldhulpmaatje te vinden voor wat wij dan de hulpvrager noemen. En dan koppelen wij het maatje aan de hulpvrager en die gaan samen aan de slag. En ja, dan wordt eerst eigenlijk gekeken van, nou, oké, wat zijn de inkomsten, wat zijn de uitgaven. We gaan een overzicht maken van de schulden. We gaan ook kijken van, zijn er kritische schulden? Bijvoorbeeld grote achterstanden bij energie of zorgverzekering, huur eventueel. Ja, en dan moeten we beoordelen, kunnen we hier met de hulpvrager uitkomen? Want die zelfredzaamheid eigenlijk, waar we naartoe willen, die is belangrijk. Wat ook heel belangrijk is, en dat benadrukken wij ook, is van, hulpvrager, we gaan het allemaal niet van jou overnemen. Nee, we gaan het samen doen en jij blijft de baas.
Ja.
En dan is het natuurlijk wel zo dat we af en toe wel wat zullen sturen als wij het idee hebben dat het niet helemaal lekker loopt.
Dus ja, ga door.
Wat we bijvoorbeeld doen is maken de mensen wel van alles toeslagen gebruik bijvoorbeeld. We noemen dat de potjescheck die bestaat. Hè? En dat zijn zowel de landelijke regelingen, maar ook eventuele lokale regelingen. Dan gaan we kijken naar die inkomsten. Is er een mogelijkheid om misschien de inkomsten te verhogen? Aan de andere kant gaan we kijken naar de uitgaven, de vaste lasten. Is er misschien een mogelijkheid om die wat te verlagen? En we zullen de mensen natuurlijk, voor zover dat nog niet gebeurd is, gaan helpen met het afspreken van betalingsregelingen met de diverse schuldeisers. Want dat is heel belangrijk. Eerst maar proberen dat in te dammen en vooral te voorkomen dat die schuldeisers ook nog een keer een vonnis gaan halen met nog meer kosten die erbij komen.
Dus ik begrijp dat jullie een soort stappenplan maken. En op basis daarvan, terwijl de cliënt de regisseur blijft over het proces, worden er allerlei stapjes genomen. En jullie bekijken dan bij de volgende stap, hoe is het gegaan of zoiets?
Ja, dat doen we, dus Glenn? Vooral persoonlijk. Het liefst bij de hulpvrager thuis, in een veilige omgeving. En het maatje maakt afspraken op afspraak. Om stapsgewijs samen, altijd samen met de hulpvrager aan de slag te gaan. En stukje bij beetje de boel beter in kaart te brengen. En oplossingen te bedenken samen. Het is dus ook altijd zo dat als er gebeld wordt ter plekke met schuldeisers, dat de hulpvrager er zeker bij is als hij zelf het wat moeilijk vindt om dat telefoongesprek te voeren. En dan worden er natuurlijk een aantal controlevragen gesteld, hè, of het allemaal wel in de haak is, hè, dat een maatje daarbij is. En vervolgens worden er afspraken gemaakt. En het mooie is dat in mijn praktijk, en ik geloof dat het algemeen gezegd kan worden, dat schuldeisers ontzettend bereid zijn om afspraken te maken.
Ja, het beeld is wel eens anders, hè?
Ja, nou, ik heb dat beeld zelf niet. Hè. Tenzij er natuurlijk in bijzondere gevallen al van alles is gebeurd in het voortraject, maar in zijn algemeenheid, en dat geldt voor verhuurders, voor energiemaatschappijen, belastingen, maar ook incassobureaus, die zijn ontzettend bereid om aan de slag te gaan en redelijke betalingsregelingen te treffen.
Dankzij het feit dat schuldhulpmaatje daarbij betrokken is. Want schuldhulpmaatje heeft gewoon in Nederland bij dit soort instanties een hele goede naam. En wij bereiken inderdaad meer dan wanneer de hulpvrager het alleen zou proberen.
Absoluut.
Ik kan me voorstellen dat in zo'n heel proces gespreksvoering en mensenkennis belangrijke factoren zijn. Scheelt het dat je dan wat ouder bent en over voldoende levenservaring beschikt om zo iemand goed te kunnen begeleiden?
Misschien kan dat een rol spelen, maar ik denk dat je ook een stuk empathisch vermogen mee moet nemen. En het is ook zo dat wij onze maatjes niet zomaar op de mensen loslaten. Wie maatje wil worden, zal eerst een zogenaamde pre-learning moeten doen. Nou, dat is vrij kort, dat is online. Maar dan maakt men kennis met wat houdt het nou precies in. En als iemand daarna besluit, ik ga door, dan is hij of zij verplicht een 3-daagse opleiding te volgen. Als dat met goed gevolg is afgesloten, is er ook nog een verklaring omtrent het gedrag nodig. En nou, als die verkregen wordt, en we gaan er over het algemeen wel vanuit dat mensen die zich bij ons melden echt wel die verklaring krijgen, want ik heb het nog nooit meegemaakt dat het nog niet gebeurd is.
Nee.
Dan worden ze gecertificeerd en dan zijn ze echt maatje en dan kunnen ze hulpvragen doen. Waarbij het natuurlijk wel zo is dat wij beginnend maatjes altijd even laten meelopen met een ervaren maatje.
Ja, absoluut.
Hoe weet ik, heb hulp gevraagd bij jullie, hoe weet ik dan dat de gegevens en mijn privacy gewaarborgd zijn?
Ja, dat is een ongelooflijk belangrijk aspect. Hè? Wij maken zelf binnen schuldhulpmaatje, dat is een volledig afgeschermde ruimte, digitale ruimte, die gestuurd wordt vanuit het kenniscentrum. En dat programma dat heet Sync Social. En daar kunnen alleen maatjes in. En die kunnen dan ook alleen in hun eigen dossier. Dat is dus volledig afgeschermd. En wij vinden dus ook dat maatjes daar optimaal gebruik van moeten maken. Hè. Dat is natuurlijk op zich wat lastig te controleren en te checken. Hè. Landelijk hebben we over de 3000, meer dan 3000 maatjes. Hè. Maar het voeren van eigen administratie wordt zoveel mogelijk ontraden. Gebruik daarvoor dat centrale systeem. Dan is het geborgd, dan is het proces geborgd. Dan kan het later bij verantwoording ook gecheckt worden. Want we weten hoe gevoelig het is dat je met persoonlijke financiën aan de slag bent.
Ja. Wat vinden jullie nou het belangrijkste in de omgang met cliënten? Wim?
Het is belangrijk dat je de mensen vertrouwen geeft.
Ja, precies. Menselijk aspect.
Ja, het menselijke aspect. Ook gewoon begrijpen dat de mensen in een situatie zitten die voor hen lastig is. En met dat vertrouwen en de mensen bemoedigen zonder ook maar enig oordeel te geven, proberen hen toch te helpen om toch wel weer wat licht te gaan zien aan het eind van die tunnel.
Ja.
Wim en Glenn, vrijwilligers bij Schuldhulpmaatje. Volgens mij denkt iedereen als die in de problemen dreigt te geraken, dat kan ik zelf wel oplossen.
Kijk, als dat het gevoel is, dan is dat op zich al een heel positief aspect natuurlijk. Hè? Het geeft ook de motivatie van hulpvragers om als ze hulp zoeken, zichzelf wel verantwoordelijk te voelen voor de oplossing daarvan. Hè? Dus als dat de basishouding is, van ik los zelf mijn problemen op, maar ik weet op tijd hulp te zoeken en daarmee aan de slag te gaan, dat vind ik een goede houding.
Ja.
Dat vinden we niet altijd zo hoor. We hebben ook hulpvragers die na een paar contacten gewoon niks meer van zich laten horen bijvoorbeeld. Die misschien dan denken hetzelfde kunnen. Nou, we hopen dat wel. Maar uiteindelijk moeten we dan soms zeggen van ja, als we geen contact meer met jou hebben, dan moeten we jouw hulpdossier moeten we gewoon sluiten. Soms zien we wel dat die mensen na verloop van tijd ook wel weer terugkomen.
Ja, precies. Precies.
Ze hebben dan even goed na kunnen denken, ja, denk je?
Dat is ook een proces. Hè. Ik denk dat wat ik zie is dat het inschrijven, hè, bijvoorbeeld in Sync, hè, dus je verhaaltje maken, want ik heb schulden, heb dit, dat is nog redelijk ver weg. Maar vervolgens komt er een persoonlijk contact. Ja, die stap zullen ze toch eerst moeten nemen. En ik maak mee dat vooral voor intakegesprekken, als ik ze persoonlijk afspreek. En ja, ik moet zeggen, gisteren heb ik weer zo'n geval gehad. Dan wacht ik hier vol spanning op de aanwezigheid van de hulpvrager, maar die komt niet opdagen. En ik krijg hem er ook niet meer te pakken. Dus het gebeurt niet altijd, maar dat is dus een stap. Die drempels die moeten genomen worden.
Ja. Dat ligt een klein beetje in de buurt bij het taboe dat op het hebben of krijgen van schulden ligt, Wim?
Nou, ik weet niet of je dat. Nee, soms denk ik wel. Mensen die misschien in een impuls denken, nou laat ik me maar aanmelden bij Schuldhulpmaatje. Ja, en dan moeten ze naar dat intakegesprek. En dan wordt het echt wel serieus.
Komt er dichtbij,
en dan heb je dus wel de kans dat mensen uiteindelijk toch denken, nou, nee, toch maar niet. Je ziet het ook tijdens de processen, zeg maar, van de hulpverlening die we al doen. Het is ook niet zo dat ieder dossier succesvol wordt afgesloten. Gelukkig wel een grote meerderheid.
Ja, ja,
ik denk tussen de 80 en 90% van de hulpvragen sluiten we gewoon met goed gevolg af. Hetzij dat de hulpvrager weer helemaal zelfredzaam is en daarmee ook uit de schulden is. Of eventueel met een verwijzing naar de professionele hulpverlening. Dat vinden wij ook een geslaagde hulpvraag als de mensen daar toch mee instemmen.
Dat is wel een belangrijk vervolg zijn op ons werk als schuldhulpmaatje. Wij zijn vrijwilligers. Dus daarin ook niet bedreigend voor een hulpvraag. Hè. Er zit geen organisatie achter. Het is niet heel formeel. Het is echt, we zijn echt maatjes. Hè. Probeer ook echt uit te dragen. Ja. Maar in die gevallen waarin wij toch wel zover komen dat we de inventarisatie van schulden, de afspraken met schuldeisers en de in- en uitkomsten, inkomsten, uitgaven goed in beeld hebben, dat je op het moment aankomt dat je zegt van nou, dit moet echt over worden genomen door een professional. Zoals bijvoorbeeld de Stadsbank, hè? En waarin het formele budgetbeheer dan een plek krijgt. Nou, en wij werken ook echt goed samen met collega's van de Stadsbank. En we wisselen ook veel informatie uit. Dat is in mijn eigen praktijk, zie ik dat gebeuren.
Wim, je had het er al eerder over. Je noemde de gemeente. Klopt het dat de gemeente wettelijk de verplichting heeft om mensen met schulden te helpen?
Ja, maar de mensen moeten wel zelf, denk ik, de actie nemen om de gemeente te benaderen. Er is ook een andere kant van activiteit bij de gemeente en dat is de zogenaamde vroegsignalering. En dat is dat bijvoorbeeld woningstichtingen, maar ook zorgverzekeraars en energiebedrijven verplicht zijn bij betalingsachterstanden de gemeente te informeren. En daar zijn die coaches energie van de gemeente dan zo belangrijk voor. Die gaan op pad om contact te krijgen met de mensen en te proberen toch in een vroegtijdig stadium een oplopen van die schuldenproblematiek te voorkomen. Dat doen ze overigens met wisselend succes, dat is ons bekend. Ja. Maar het is wel goed dat er is. En aan de andere kant kunnen ze de hulpvragers of de burger dan eigenlijk ook wijzen op de mogelijkheden die de gemeente heeft.
Kunnen jullie aangeven hoe lang een gemiddeld traject duurt?
Het is heel verschillend.
Heel wisselend, ja. Heel wisselend. Ik heb... We kennen voorbeelden waarin een hulpvrager de vraag stelt van goh, ik zit nog niet in een probleem, maar ik vind het allemaal lastig. Ik kan er geen structuur in krijgen, ik heb er ook weinig gevoel voor. Dus die wil op weg worden geholpen om wat systematisch te werken en daarin dus zelfredzaam te zijn. Nou, dan ben je met 2-3 bezoekjes klaar.
Ja, maar ik heb ook een hulpvraag, ja. Die loopt al meer dan 2 jaar en dat is echt gedrag. En je moet dat gedrag zodanig beïnvloeden, proberen in ieder geval te beïnvloeden. Iedere keer toch maar weer met elkaar in gesprek en wijzen op de consequenties van het gedrag. En dan kan het dus wel wat langer duren. Ja. Maar het maximum waar wij ons eigenlijk toch wel op richten is dat binnen 36 maanden echt de problematiek wel moet zijn opgelost. Maar die 36 maanden die halen we eigenlijk zelden.
Ja. Wanneer is er nou hele specialistische hulp nodig? Want je gaf net al aan dat het bij sommige mensen best lastig is om hun gedrag te veranderen.
Nou ja, als het om verslaving gaat, dan zeggen wij op voorhand van eerst zal die verslaving aangepakt moeten worden, want anders dan wordt het niet wat. Ja. Dus dat is een hele, hele belangrijke factor.
Lastige fiscale zaken.
Ja, dat kan ook. Ja.
Ondernemers die zwaar in de problemen zitten. Ja, daar kom je als gemiddeld schuldhulpmaatje dus niet allemaal uit. Nee, nou, dan is het goed dat je daar specialisten voor hebt.
Ja, maar ook als er bijvoorbeeld echt een schuldsaneringstraject ingegaan moet worden. Je hebt twee vormen van schuldsanering. Dat is de middellijke schuldsanering en de wettelijke schuldsanering. Nou, de wettelijke dat gaat via de rechtbank. De middellijke dat gaat in goed overleg. Maar dan zeggen wij van, ja, hier moet echt een professionele hulpverlener bij komen. Want dit gaat ook wat langer duren.
Ja, en de schulden zijn er over het algemeen ook wat hoger. Ja.
Is er nou verschil in leeftijd van mensen die schulden krijgen of hebben?
Nee, absoluut niet. Ja, of nou, absoluut niet. Juist wel eigenlijk, moet ik zeggen. Jongeren kunnen ze hebben en ouderen kunnen ze hebben. Dus ja, allemaal kunnen ze het hebben.
Maar je kunt niet zeggen dat er een bepaalde groep eruit springt.
Nee.
Nou ja, ik zou zeggen de gegoede bejaarden, hè, zeg maar de 70-plussers, die zijn voor mijn gevoel wel in de minderheid hoor. Ik weet niet hoe dat komt, maar binnen de middeninkomens zie ik toch wel beetje de bult. Ja.
Zou dat komen omdat ze vroeger van die gleuvenbakjes hadden met gas, water, elektrisch, huur, de bakker enzovoort?
Ik denk wel dat dat ongetwijfeld een rol speelt. Opvoeding en de mores van vroeger. Hè?
Het zou kunnen, maar nogmaals, die levenskruispunten zijn ook zo van belang. Mensen kunnen het nog zo goed voor elkaar hebben, maar als er wat gebeurt of als er een scheiding aan de orde is, dan ontstaat er gewoon problematiek. Of dan kan er problematiek ontstaan. En de een kan dat heel goed opvangen met heel zuinig zijn. En voor de ander lukt dat om de een of andere reden niet.
En kun je dan een voorbeeld aanhalen, zonder namen te noemen, van iemand op zo'n kruispunt waar het dan echt helemaal mis is gegaan?
Ja, ik kan wel een situatie noemen van een mevrouw die getrouwd is met iemand. En samen met haar echtgenoot hebben zij een lening overgenomen van een familielid van die man. En vervolgens is dat huwelijk toch tot een einde gekomen. En de bank wil graag het geld en gaat dan kijken waar kan ik het makkelijkste halen. En is bij die mevrouw terechtgekomen en die meneer geeft op dit moment niet thuis. En die mevrouw heeft nu gewoon grote problemen.
En wat is het uiteindelijke gevolg dan?
Het gevolg zal zijn dat die mevrouw jarenlang nog schuld aan het afbetalen is.
Ja, een ander geval. Waarbij een gezin met een goed inkomen. De man als ZZP'er heeft gewerkt. Zelfs iemand in als hulpje had. Dus twee leaseauto's had. En door een ongeval niet meer kan werken. En daarmee de twee auto's moest inleveren bij zijn leasemaatschappij. En dan ben je de sigaar. Hè? Want dan krijg je een vergoeding die niet in verhouding staat met de lopende schulden. Nou, en dan klapt het tegelijk met tienduizenden euro's tegelijk in.
Ik wil even terug naar de jongeren, waar we het eerder over hebben gehad. Dat rapport van de kinderrechtenorganisatie Kids Right, dat stelde dat onder meer 3000 jongeren tussen de 12 en 29 jaar problemen hebben op financieel gebied. Kunnen jullie een beetje duiden hoe dat komt?
Ik wijd het voor een groot deel toch wel weer aan het gedrag. Koopgedrag, uitstelgedrag, afbetalingsmogelijkheden optimaal gebruiken. Ja, en dan kan het hard gaan. Want dan ben je het overzicht kwijt. Ja, en wat ze tegenwoordig ook doen. En ik weet wel, zo werkt het tegenwoordig. Alles gaat tegenwoordig met appjes en via de telefoon. En ik heb toch de indruk dat dat ook nog wel een beetje funest is voor het overzicht. Ik heb ook meegemaakt een hulpvraagster die dat ook allemaal deed. En dan op een gegeven moment weer bepaalde updates of bepaalde berichtjes gemist heeft. Niet op tijd betaald heeft. Nou, en dan gaat de tikker lopen.
Ja.
En dan zijn er ook nog van die sites die promoten nu kopen en laten betalen. Ja, speelt dat ook een rol, Glenn?
Ja, daar lopen we van over. Hè. Ieder jong mens die je spreekt zal dat ook beamen. Het is ook hartstikke makkelijk. Ik heb vorige maand een gastles mogen geven omdat we een project hebben neergelegd bij het ROC van Twente. Om in het kader van onze naamsbekendheid te vergroten, onze socials op te tuigen. En mijn eerste vraag was eigenlijk ook aan die jonge mensen. Er zaten er een stuk of 25 in de groep. Hoe zit het bij jullie? Nou, ze waren zich behoorlijk zelfbewust hoor. Want ook daar werd aangegeven, vrij spontaan, dat een fors deel van hun in de betalingsproblemen zat.
Nou is de wereld altijd vol verleidingen en verlokkingen geweest, Glenn. En jongeren zijn daar waarschijnlijk iets gevoeliger voor?
Nou ja, we zijn zelf volgens mij ook jong geweest. Hè? Volgens mij was het niet zoveel anders. Alleen we hadden de middelen niet om onszelf zo in de problemen te brengen. En dat is natuurlijk nu heel gangbaar. Ik denk dat een groot deel van de 12-jarigen of zelfs daaronder al een mobiel heeft. En ja, dan is het. Dan leren ze erg snel, hè? En dat geldt dus ook voor hun koopgedrag.
Ja,
en ouders komen daar dan te laat achter.
Ja. En oplossingen worden dan terecht of niet terecht heel vaak bij het onderwijs neergelegd. Als de ouders het nalaten om de kinderen toch een beetje financieel overzicht te laten houden. Dan moeten we dat maar aan het onderwijs overlaten. Maar dat is natuurlijk de gemakkelijkste weg. Ja, misschien ook wel de moeilijkste. Wim, jij klinkt instemmend.
Ja, ik vind echt om te zeggen dat het onderwijs dat maar moet doen, is volledig fout naar mijn idee. Je moet dat echt in je huiselijke situatie, je moet met je kinderen gewoon erover spreken. En begin desnoods al heel jong. Wij zijn destijds met onze dochter gewoon kindermonopolie gaan spelen. En we hebben haar de bank laten zijn. En daarmee leren die kinderen dus al van hoe moet ik tellen, hoe moet ik met geld omgaan. Daar ligt de basis, in het gezin en niet ergens anders.
En toch is de realiteit anders. Vaststellen. We hebben te maken met onze jongere generaties die redelijk verwend zijn opgevoed. En waarbij we zien dat er allerlei luxe artikelen links, rechts, bovenonder. Nou goed, dat geeft die sociale druk dan ook geeft dat mee. Hè? Maar dat leidt dus allemaal tot wensen, tot materialisme en tot kopen en tot willen hebben. En je moet maar als ouders dan zo sterk in de schoenen staan om dat wel of niet te kunnen. Ja, en als dat niet kan, dan worden er andere oplossingen gezocht. Ja.
Kijk, nou zijn er tegenwoordig overal apps voor. Zou er dan niet misschien is die app er al, waarin jongeren kunnen zien dat ze een bepaald overzicht krijgen in een maand van alle uitgaven die ze hebben gedaan naast de inkomsten, Wim?
Ik denk dat die apps er zijn, maar kennen doe ik ze niet, maar ik kan me echt niet voorstellen dat het er niet is. En jongeren die dat willen, maar nogmaals, dan komen we weer terug op het gedrag. Die zullen dat doen. En de rest zal denken, het zal mij wat.
Ja, en zorgeloosheid is een heel belangrijk aspect. Hè? Jongeren zijn zorgeloos op dat gebied. Komt wel, maakt allemaal niet uit, weet je wel. Ach, eerst hebben en dan zien we wel. Dat is het typische gedrag en daar moeten we mee dealen.
Dus het maken van schulden is in feite niet te voorkomen.
Wij doen ons best om dat te voorkomen, maar het is een algemeenheid, weet je. Denk ik dat het inderdaad een niet te voorkomen aspect is in onze samenleving. En denk ik in alle samenlevingen. Het gaat er vooral om hoe je daarmee omgaat.
Nu zijn er een heleboel instanties, hè, die mensen helpen om een beetje de financiën op orde te krijgen en te houden. Er is ook een stichting Leergeld, hè, die kennen jullie?
Ja hoor, ja. Ja, wel van gehoord in ieder geval. Ja. Maar er zijn ook diverse websites. Je hebt Geldfit bijvoorbeeld, is ook zo'n website. Je hebt natuurlijk het Nibud. Dus ja, als je wilt, dan kun je op internet zoveel vinden. En ook zoveel hulp en zoveel tips, zoveel adviezen. Dus die zijn er.
Absoluut, ja.
En geven jullie dan aan jullie cliënten ook overzichten van waar je allerlei informatie kunt halen of zo?
Ja. Kijk, een van de belangrijkste rollen van een maatje is natuurlijk die facilitering. Hè? Het helpen om uiteindelijk de hulpvragers beslissingen te laten nemen. En daar hoort natuurlijk bij dat wij constant aan kennis en kunde leveren om zeg maar binnen die problematiek stukken verder te komen. En daar hoort zeker die voorlichting en die informatierol is erg belangrijk.
Ik kan me voorstellen dat jullie als schuldhulpmaatje overleg hebben op bijvoorbeeld stedelijk of regionaal of misschien landelijk gebied. Wat kun jij erover zeggen, Wim?
Ja, er is veel overleg. Stedelijk, om daar maar mee te beginnen, hebben we natuurlijk ons netwerk. Nou, ik heb de voedselbank al genoemd. We hebben overleg met de bibliotheek, met Avedan, met Almelo Sociaal, met de gemeente. Nou ja, dan hebben we regionaal bijvoorbeeld met de verschillende schuldhulpmaatjesorganisatie hebben we contacten. We hebben regelmatig contacten met de Belastingdienst. Er zijn ook webinars van de Belastingdienst waar onze maatjes naar kunnen gaan kijken en luisteren.
Veel interne cursussen.
Zeker. Er is een hele online leeromgeving bij Schuldhulpmaatje Nederland waar onze eigen maatjes weer gebruik van kunnen maken. Dus er is heel veel.
Dus er is zoveel dat mensen dat bijna niet kunnen missen, Glenn.
Nou, dat zou je haar zeggen. Alleen dan moet je wel op dat pad worden gezet. Of door jezelf of door anderen. En worden geholpen. En dat is ook een rol die we kunnen vervullen.
Maar dan toch nog die drempel over.
Ja. Als het om geld gaat. Ik kan me daar alles weer voorstellen. Want probeer het maar eens op jezelf te projecteren.
Ja. Slagen er mensen na verloop van tijd, dankzij jullie begeleiding erin, om als het hele traject is afgelopen, daarna geen schulden meer te maken, Wim?
Absoluut, ja. Die zijn er en die komen we ook met regelmaat tegen. En soms hebben ze dan ook een rol gekregen als ervaringsdeskundige. En als je het allemaal hebt meegemaakt en je kunt dat aan andere mensen overbrengen, dan is dat ontzettend belangrijk. En dat kan andere mensen die nog in het probleem zitten erg stimuleren om er ook uit te komen.
Ja. Daar zijn we zeker naar op zoek. Juist naar ervaringsdeskundigen.
En wat krijgen jullie dan van cliënten terug op het gebied van inzichten die ze hebben opgedaan of momenten die belangrijk waren in dat proces?
Nou, of dat specifieke dingen zijn, durf ik niet zo te zeggen. Het is meer het algemene proces waarin je het krijgt.
Glenn, wil jij nog iets aanvullen?
Ja, weet je, ik denk vooral het hebben geleerd van inzicht en overzicht en wat structuur in je financiële huishouding. Dat is wel misschien het meest belangrijke en ook tastbare product wat wij kunnen afleveren bij de hulpvragers. En dat zien we dan ook terug. Ze zijn erg fijne en blije reacties. Goh, weet je, en het is allemaal niet zo moeilijk, maar je moet het allemaal wel een keer gedaan hebben en geholpen zijn. En dat levert goede reacties op.
Het mooie is vaak ook dat we zien dat mensen zo gemotiveerd zijn om er echt zelf al mee aan de slag te gaan, dat wij soms even een paar maanden helemaal niets hoeven te doen. Af en toe is een telefoontje. Hoe gaat het? Nou, het gaat heel goed. Nou, prima, volhouden. Nou, zullen we nog eens een afspraak maken? Of bel als je weer behoefte hebt aan een afspraak. Dat zijn natuurlijk wel de mooiste hulpvragen waar we mee bezig kunnen zijn.
De meest verstokte rokers die stoppen met roken, die gaan heel hard actie voeren tegen dat roken. In gezelschap of daarbuiten. Is het ook zo dat mensen nadat ze schuldenvrij zijn, er een enorme sport van maken om heel veel geld over te houden?
Nou, die mensen kom ik nog niet echt tegen. Ze zijn natuurlijk over het algemeen al wel blij dat de schulden weg zijn. En hebben wel geleerd dan over het algemeen om ervoor te zorgen dat dat niet meer terugkomt. Ze zijn echt door een lastige situatie gegaan. En dat willen ze over het algemeen niet meer meemaken.
Ja, in zijn algemeenheid onderstreep ik dat ook. Ondanks het feit dat je zo nu en dan ook wel een klant of een hulpvrager tegenkomt die opnieuw in de problemen is gekomen. Ja. Maar goed.
Wim?
Nee, het komt af en toe wel voor. Ja, hè. Of je hebt ze met een intake gehad en één of twee keer een contact en dan houdt het op. En dan zie je ze bijvoorbeeld na een half jaar of een jaar weer terugkomen. En een enkeling, maar dat is gelukkig maar heel weinig, komt na een paar jaar weer terug. En dan is het toch weer misgegaan.
En wat is dan de mooiste reactie die jullie ooit hebben gekregen van iemand?
Nou ja, als je natuurlijk gewoon een openlijk bedankje krijgt van iemand die zegt, nou, zonder jullie had ik het nooit gered. Hartstikke bedankt. Ik zie nu weer perspectief. Ja, dat is natuurlijk mooi.
Ja, want daar gaat het uiteindelijk om. Iemand weer perspectief en hoop bieden.
Ja. Glenn? Absoluut, absoluut. Ik heb vorige week kreeg ik een berichtje binnen of via een app van, oh Glenn, één bezoek en ik ben zo blij met jullie, weet je. Dan is het oké, dan ben je al dik tevreden. Ja.
En komt het dan ook wel eens voor dat mensen die zo'n traject succesvol hebben afgesloten, dat ze dat verder in de familie of kennissenkring brengen?
Ja, enerzijds weet je, door die schaamte die ze in eerste instantie heeft weerhouden om hulp te vragen. Als ze dan dat traject toch hebben gedaan, kan ik niet precies duiden of ze dan in de familie daar in hun eigen kring nog iets over gaan zeggen.
Nee, aantoonbaar ken ik een aantal hulpvragen waarin dus iemand met een ander daarover gesproken heeft en gezegd heeft van joh, meld je ook aan en dat het ook echt gebeurd is. Dus zeker die mond op mond, die is ook wel van belang.
Ja. Komt het wel eens voor dat mensen na een jaar of anderhalf of twee jaar weer contact met jullie opnemen om te zeggen hoe het gaat? Of andersom?
Ja, ik heb zelf zo'n geval. Hè. Mijn eerste hulpvrager die uit de problemen na een half jaar, helemaal oké. En die belt mij toch na een half jaar op van Glenn. Ik heb even wat formulieren binnen voor toeslagen aanvragen. Kan je me even helpen? Ja. Nou, dat is prima. Dus zo kan je die relatie prima onderhouden. Ook nadat je bijvoorbeeld een dossier hebt overgedragen naar een professional. Dan is het voor ons eigenlijk afgelopen. Maar dan zie je toch heel vaak de wens van de hulpvraag. Van ja, maar laten we toch even contact houden. Want ik vond het wel heel fijn.
Wim?
Ja, ik weet dat het zeker gebeurt. Ik heb het zelf ook meegemaakt. En met diverse maatjes is dat ook wel zo.
Nou, Wim en Glenn, jullie hebben het natuurlijk al ontzettend heel veel verteld over schuldhulpmaatje en alles wat daarmee samenhangt. Jullie zijn ooit vrijwilliger geworden. Zijn er nog vrijwilligers nodig?
Ja, zeker. We kunnen er nog wel een paar gebruiken, hoor.
En wat moeten ze kunnen of doen?
Nou, ik denk dat ze vooral de motivatie moeten hebben om mensen te helpen. En zich realiseren dat ze dat ook zonder vooroordeel moeten doen. Dat is ook een van de belangrijke dingen die wij ook in de cursus meekrijgen. Van wij hebben geen oordeel over de situatie. Wij gaan er onbevangen, zonder vooroordeel gaan we erin. En we gaan alleen maar kijken hoe we het samen met jou als hulpvrager kunnen gaan oplossen.
Dus heel neutraal als een helikopter boven het probleem gaan
hangen. Precies, precies. Nou ja, kijk, als mensen toch enige affiniteit hebben met financiën, is dat natuurlijk mooi meegenomen. Maar dat is niet echt een vereiste. Dat gezond, kunnen ze ook leren.
Ja, gezond boerenverstand, weet je.
Jullie hebben eerder empathie genoemd.
Ja, als allerbelangrijkste is, je moet wel echt van mensen houden. Zo zeg ik dat dan maar. Om ze te kunnen helpen, om ze te willen helpen. Ja. Dat moet echt van binnen zitten. Ja.
En beide partijen moeten wel eens omgaan met teleurstellingen, begrijp ik. Wim?
Ja, er zijn wel eens terugslagen dat je denkt van, nou ja, we zijn mooi op weg. En dan vervolgens, dan is er toch weer even iets gebeurd. En dan denk je, ja, we dachten dat we bijna waren, dat je bijna schuldenvrij was. En nu zien we in één keer dat die schuld weer opgelopen is. Joh, wat jammer, hè?
Ja. Ja, dus teleurstelling aan beide kanten. Hè. Als een traject niet goed afloopt, om wat voor reden dan ook maar, dan is dat natuurlijk, dan help je de hulpvragen niet. Maar dan is het ook wel een teleurstelling voor jouzelf als hulpverlener.
Ja, waar kunnen mensen zich melden die misschien na jullie verhaal hebben gehoord zeggen van, goh, ik wil toch eens wat meer weten over schuldhulpmaatje. Waar kunnen ze dan terecht?
Als we juist genoemd al, hè? De website www.schuldhulpmaatje.nl/Almelo. Spreekt er helemaal voor zich.
Ja, en daar staan ook onze beide telefoonnummers op waar we onder bereikbaar zijn. Dus ik denk dat het daar vaak mee begint. Er is ook een website, een mailadres. Die staat ook op de website. Dat is informatie@shmalmelo.nl. Dus op die manier melden mensen zich ook wel bij ons. En dan gaan wij het contact wel leggen. Precies. En dan gaan we het gesprek aan.
En natuurlijk ook via de andere kanalen zoals gemeente, andere hulpverleners, welzijnsinstellingen, gezondheidsinstellingen. Prima.
Zo heel langzamerhand zijn we aan het eind gekomen van deze podcast over schuldhulpmaatje. De vraag is even of jullie een vraag hebben gemist tot nu toe. Glenn.
Nou, ik heb net wel even iets genoemd over onze naamsbekendheid. Hè? Dat is binnen schuldhulpmaatje draaien we met een projectteam, hè, van drie maatjes. Waarin wij allerlei activiteiten hebben bedacht. We bedenken de activiteit, maar vervolgens kunnen we van veel, veel bestaand materiaal gebruik maken. En ook daarin zien we dat door menskracht, door ook het ontbreken van menskracht om die activiteit ook feitelijk uit te voeren. Dat is een hele kluif. En wij zijn bezig met de promotie binnen Almelo met foldermateriaal, flyers, aanwezigheid bij allerlei diverse activiteiten. Om die naamsbekendheid met name bij onze hulpvragers boven tafel te krijgen, maar ook om maatjes te werven. Want die hebben we echt nodig.
Ja. Wim?
Ja, je hebt geen vraag gesteld over de financiën. Van waar komen jullie middelen vandaan? We krijgen gelukkig een stukje subsidie van de gemeente. Af en toe krijgen we ook wel een gift. Soms is er een kerk waar een collecte voor ons gehouden wordt. Dus dat zijn wel de belangrijke dingen. Hè? Want we hebben natuurlijk onze kosten. We moeten de opleiding voor de maatjes betalen. We hebben een pand, daar hebben we een spreekkamer. Daar moeten we toch ook wat huur voor betalen. Er zijn wat vergaderkosten enzovoorts. Ondanks het feit dat onze hulpverlening volledig gratis is. Maar op die manier weten we ons goed te redden, gelukkig.
Nou, we zijn echt aan het eind gekomen van deze podcast. En alle gasten krijgen dan dezelfde laatste vraag. Om met Wim te beginnen. Als je tot slot iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo. Wat zou dat dan zijn?
Mocht je mensen kennen die schulden hebben of heb je zelf schulden... Aarzel niet, meld je bij Schuld op Maatje Almelo en we gaan samen kijken wat we aan jouw probleem kunnen doen.
Glenn?
Ja, daar moet ik me natuurlijk volledig bij aansluiten. De meest laagdrempelige schuldhulporganisatie binnen Almelo, dat zijn wij als Schuld op Maatje. Dus schroom niet en kom binnen.
Wij, en dat zijn Tobias en ik, sluiten er ons helemaal bij aan. Glenn Stern en Wim van der Werf. Hartelijk bedankt dat jullie te gast waren in deze 203e aflevering van de Blauwe Barometer.
Het was ons een genoegen.
Dankjewel.
Dankjewel. Ik bedank Tobias voor de techniek. Tot de volgende keer.